nachtje. Weer van opa Rob. Voor het slapen gaan. Ben je niet vergeten om te vertellen wat je het leukste en wat je het stomst vond aan mama en papa? Want dat is toch wel heel spannend, hè? Elke dag vertellen wat je nou echt leuk vond en wat je nou echt stom vond. Kom, we gaan weer een verhaaltje voorlezen. Kruip je ook onder de dekens? Licht uitdoen, je oogjes stijf dicht doen. En dan gaan we weer lekker fantaseren bij het verhaaltje over de sterke prins. Dit is verhaaltje 18, de sterke prins. Toen het prinsje geboren werd, juichte het hele land. En ook koning Prak de Vijfde was blij. Ha, een zoon, zei koning Prak de Vijfde. Een troonopvolger. Dat het maar een sterke zoon mogen zijn. Hoe zullen we hem noemen? Nou, niet Prak, zei de koningin. Ik vind Prak een verschrikkelijke naam. Ik begrijp niet hoe ze in jouw familie ooit op zo'n naam gekomen zijn. Prak de Eerste, mijn voorvader, was een hele sterke en heldhaftige koning, verklaarde Prak de Vijfde. Hij sloeg al zijn vijanden in de prak. Daarom hebben alle koningen sindsdien Prak geheten. Wij zijn een vechtersgeslacht, wij slaan ze in de prak. Nou, dat kan ik niet erg verfijnd noemen, antwoordde de koningin. Nee, we noemen onze zoon Eduard. Dat is een mooie, eenvoudige en toch verfijnde naam. Nou ja, jij zet toch altijd je zin door, antwoordde de koning. Vooruit dan maar. Prins Eduard zal hij heten. Het enige wat ik hoop, is dat hij een sterke zoon mag worden. Een sterke prins. Nu, de koning kan trots zijn op zijn zoon. Want die was sterk hoor, dat kind. Dat bleek al gauw. Toen Eduard een dag of 10 was, sloeg en trapte hij zijn wieg in stukken. Zodat hij zelf met een bons op de grond viel. Het prinsje huilde echter niet, maar bleef vergenoegd zitten kijken naar de brokstukken van zijn wieg. Vrouw, vrouw, zei de koning, die er toevallig bij was. Kom eens gauw kijken wat onze Eddy gedaan heeft. De hele wieg in stukken. Een sterk prinsje, dat zeg ik je. Een kind naar mijn hart. Nou, zonde van zo'n dure wieg, antwoordde de koningin. Maar waar is waar, sterk is hij, onze Eduard. Prins Eduard sloeg ook de tweede wieg aan stukken. En daarom kreeg hij een bedje van het sterkste eikenhout. Daar kon hij niet tegen op, tenminste het eerste half jaar niet. Maar toen brak hij ook het eikenhouten bedje af. En begon met de brokstukken ervan een huisje te bouwen. Een wonderbaarlijke zoon, riep koning Prak de Vijfde uit. Niet alleen breekt hij het sterke eikenhout in stukken, maar kijk eens wat een helder verstand. Hij heeft er een huisje van gebouwd. Een voorlijk kind, zei de koningin. En uit een sterk geslacht, ik kan niet anders zeggen. Nou, dat is het geslacht van de prakken. Altijd sterke kerels, sprak de koning trots. Misschien hadden we hem toch maar Prak moeten noemen. Moet er niet aan denken, zei de koningin. Het prinsje werd groter en hoe meer het groeide, des te sterker werd het natuurlijk. Toen hij een jaar of 4 was, begon hij ijzer met zijn handen te buigen. En heb je dat ooit wel eens geprobeerd? Dat is echt moeilijk hoor. Wanneer de koning Eduard op schoot nam en het prinsje over zijn haar streelde, dan streelde het prinsje terug, maar zo hard dat de koning vol blauwe plekken zat. En 1 keer zelfs met stoelen al achterover sloeg. Nou, nou, Eddy, zei koning Prak de Vijfde, dat is toch geen manier om zo tegen je koninklijke vader op te treden? Maar het prinsje dat toen al heel goed praten kon, zei dat hij het niet zo bedoelde. De koning krabbelde overeind en kwam en was weer trots op zijn sterke zoon. Hoe ouder het prinsje echter werd, hoe moeilijker het was om zijn krachten een beetje in toom te houden. Want het prinsje was zo sterk dat als hij een glasje limonade aannam, het hele glas meteen in zijn hand verbrijzelde. En dat er extra sterke lepels en vorken voor prins Eduard moesten worden gemaakt. Want die bogen anders krom wanneer hij ze maar even aanraakte. En toen hij al bijna volwassen geworden was, dus een echte grote prins, waar zijn vader ook geen Eddie meer tegen durfde te zeggen, toen was het dubbel zo moeilijk. Leunde prins Eduard even met zijn hand tegen de deur, dan viel de deur onmiddellijk om. Schudde prins Eduard aan een koninklijke appelboom in de koninklijke boomgaard, omdat hij best trek had in een paar appels, dan hield hij plotseling de hele appelboom in zijn handen. Het is wel prettig om een sterke zoon te hebben, zei de koningin op een dag. Maar het is ook wel lastig, hoor. Het is maar goed dat het zo'n vriendelijke jongen is. Stel je voor dat hij eens kwaad werd en dan met zijn vuist tegen de muur sloeg. Dan bleef er van ons mooie paleis niet veel over. Nou, zo'n vaart zal het wel niet lopen, antwoordde koning Prak, de vijfde. Ik ben blij met zo'n zoon. Het is tenminste geen slappeling. Nu gebeurde het dat de koning in het naburige land en koning Prak de vijfde een beetje ruzie kreeg. Ze kregen ruzie over de kring om de maan. Ja, over de kring om de maan. Je weet toch wel dat er soms een kring om de maan kan staan? En als je dat niet weet, dan moet je vast maar eens een keertje gaan kijken. Dan zul je het nog wel eens zien. De koning van het naburige land beweerde dat als er een kring om de maan stond, het de volgende dag zou gaan regenen. Nee, zei koning Prak de vijfde, wanneer er een kring om de maan is, dan betekent dat juist dat de zon gaat schijnen. Niet dus, zei de koning van het naburige land. Wel eens, zei koning Prak de vijfde. En zo kregen ze een beetje ruzie. Maar dat beetje ruzie werd hoe langer hoe meer. Want ze begonnen elkaar boze brieven te schrijven. Waarin de een de ander voor ezel of uilskuiken uitmaakt. En de koning van het naburige land hield een redevoering op de radio. Waarin hij zei dat koningen die niets van kringen om de maan afwisten, veel te dom en te eigenwijs waren om een goede koning te kunnen zijn. Waarop Prak de vijfde op zijn beurt een toespraak voor de radio hield. En zelfs tegelijkertijd voor de televisie, waarin hij zei dat een kring om de maan altijd betekende dat het volgende dag de zon zou schijnen. En wie dat niet geloofde, was een oorworm. Nou, dat nam de koning van het naburige land niet. Dat Prak mij een ezel noemt, dat is tot daar aan toe, zei hij. En een uilskuiken? Kan er ook nog wel mee door. Maar dat hij men oorworm durft te noemen, dat gaat te ver. En hij verklaarde prompt de oorlog aan koning Prak de vijfde. Oorlog, zei koning Prak de vijfde tegen de koningin. En zijn stem bibberde een beetje. Hij heeft me de oorlog verklaard. En we hebben niet eens soldaten. Hebben we niet eens soldaten, vroeg de koningin. Wat heb je daar dan mee gedaan? Ja, die heb ik afgeschaft, zei Prak de vijfde. Soldaten zijn duur, dat weet je wel. En het leven is niet goedkoop de laatste jaren, met al die prijzen die steeds maar de hoogte ingaan. Maar je moet toch zorgen dat er soldaten zijn, zei de koningin. Wel, Prak de vijfde duikelde er nog een paar duizend op. Maar veel tijd had hij niet, want het leger van de andere koning was zijn land al binnengetrokken. O jee, we verliezen het vast, zei hij tegen de koningin. Maar dan moeten we er iets tegenover stellen, zei de koningin. Edward, mijn sterke zoon. Prins Eduard, juichte de koning. Natuurlijk, ik heb zoveel aan mijn hoofd gehad dat ik het helemaal niet aan gedacht heb. Ik zal de enige generaal die ik heb afzetten. En Eduard aan het hoofd van mijn troepen stellen. Als je maar ervoor zorgt dat er niets met hem gebeurt, zei de koningin. Het is jouw ruzie tenslotte. De koning ontbood prins Eduard en legde hem uit wat voor gevaar het land had. Jij alleen kunt het land redden, zei hij. Maar dan moet ik gaan vechten, zei Eduard verschrikt. Ja, natuurlijk. Maar je slaat toch met één slag wel 100 vijanden omver? Ja, maar ik hou helemaal niet van vechten, zei prins Eduard. En ik begon hard te huilen. De mond van Prak de vijfde zakte open van verbazing. Ben jij een prins uit een vechtersgeslacht? Vroeg hij. Nou, als het moet, dan moet het, huilde prins Eduard. Als u maar weet dat ik het helemaal niet leuk vind. Prins Eduard werd aan het hoofd van de koninklijke troepen gesteld. Maar zodra hij de vijand zag, begon hij weer te huilen. De koning, die voor alle zekerheid maar was meegegaan, gaf hem een stoot met zijn elleboog. Kom nou, zei hij, ben jij de sterkste prins die er ooit geweest is of niet? Als het moet, dan moet het, huilde prins Eduard. En huilend reed hij op de vijand af en sloeg er een paar duizend tegen de grond. De vijand schrok natuurlijk geweldig, want een huilende prins die zoveel kracht in zijn armen heeft, dat hadden ze nog nooit gezien. En toen prins Eduard riep, vijand, ik hou helemaal niet van vechten. Als jullie vrede willen sluiten, vind ik het best. Toen legden ze allemaal de wapens neer. De koning van het naburige land, die ergens achter zijn soldaten aanreed, want zo dapper was hij ook weer niet, sprong bijna uit zijn vel. Maar de vrede werd gesloten. Je hebt het land gered, zei koning Prak de Vijfde toen ze weer in het paleis waren. Maar ben jij nou een prins uit een vechtersgeslacht van de Praks? Laat die jongen toch met rust, zei de koningin. Het is een vriendelijke jongen. En als je zo sterk bent als hij, is dat maar goed ook. Zo is het, knikte de prins. En hij leunde met zijn hand op tafel, die prompt in elkaar zakte. Nou jongens, dat was een sterk verhaal, hè? Wat een sterke prins. Maar het is maar goed dat hij niet wilde vechten. Want het is beter om niet te vechten, ook als je met je vriendjes bent. Niet vechten, gewoon lief zijn voor elkaar. En nu gaan we lief slapen en dromen van hele leuke dingen. Doe je dat? Welterusten, hè? Dag, ik hou van je. Tot morgen.